Gemeente, ik verzoek u te gaan staan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De kerkraad maakt bekend dat deze week ons gemeentelid mevrouw Segers Tromp is overleden op 79-jarige leeftijd. Zuster Francina Martina Segers Tromp overleed op donderdag 19 januari. Zij woonde aan de Kanaalstraat in Lisse. Zuster Segers was ruim 20 jaar lid van onze wijk. Ze was ruim 5 jaar weduwe van Henk Segers. Met het stijgen van de jaren namen haar krachten af, maar tot begin van deze maand was zij nog in de gelegenheid om de avonddiensten bij te wonen. Na het overlijden van haar man werd het verlangen naar het hemels Jeruzalem sterker. Wij geloven dat zij nu mag staan voor de troon van God en eeuwig bij haar heiland mag zijn. De rouwdienst vindt plaats, zo de Heer wil in mijn leven, dinsdag om 11 uur hier in de Ichterskerk. Om 1 uur zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats Duinhof te Lisse. Dinsdagavond is er gelegenheid om de familie te condoleren. Meer informatie daarover ook in de nieuwsbrief. We gedenken haar nu een ogenblik in stilte. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Die noem ik God, zo goed als groot, voor hen die op hem bouwen, mijn burcht, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen. Laten we samen zingen, Psalm 91, en dit was het eerste vers, en we zingen ook het zevende vers. Psalm 91, vers 1 en vers 7, en daarna is er stil gebed. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we nu zingen Psalm 95, vers 1 en vers 3. Psalm 95, het eerste en ook het derde vers. Gemeente, we mogen ook vanmorgen luisteren naar de heilige wet van de Heere God. Daarna zingen wij Psalm 105, vers 3. Vraag naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Psalm 105, het derde vers. Luisteren we nu eerst naar de wet van God. Stellen wij ons onder de tucht van die wet en ook onder de belofte van die wet. Want de wet begint, gemeente, met een belofte. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeld aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen heeft vervuld en die ook door zijn Heilige Geest de wet schrijft in ons hart, heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, we mogen lezen uit de Bijbel en we lezen vanmorgen Lucas 5, vers 1 tot en met 11. Lucas 5, vers 1 tot en met 11. En daar in Lucas 5, te beginnen bij vers 1, daar lezen wij het heilig woord van de Heere God als volgt. En het gebeurde toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer Genezareth stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem: meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat hij dat gedaan had, en nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen. En hun net begon te scheuren. En ze wenkte hun metgezellen die in het andere schip waren, dat ze hen moesten komen helpen. Die kwamen en ze vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en alle die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die ze gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten ze alles achter en volgden hem. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. We willen heel dit gedeelte straks in de preek behandelen. Gemeente, dan willen we nu eerst samen gaan bidden. We willen bidden voor de rouwdragende families, familie Walhout, familie van de Aard en ook voor familie van Reewijk. We bidden voor alle rouwdragenden, alle die zich eenzaam voelen. We bidden voor de zieken en we bidden ook en we danken ook voor Martha die weer thuis mocht komen van haar reis. Laten we samen het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Heere God in de hemel, zo mogen we als gemeente vanmorgen bij elkaar zijn. En wat een trouw en goedheid van u en wat een genade van u. En dan bidden we, Heere, wil toch zelf ook in ons midden zijn. U hebt ons geroepen om hier te zijn, maar laat dan ook de geest werken in onze harten. Want Heere, dat hebben we toch zo nodig. Dat die geest die u aan de gemeente gegeven hebt, ook werkt, ons overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat we vanuit onszelf niet geloven in u. En van gerechtigheid, omdat u, Heer Jezus, de gerechtigheid hebt aangebracht en u zit aan de rechterhand van uw Vader. En van oordeel, omdat u ook terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Heer, zo hebt u het zelf gezegd, Heer Jezus, dat de geest dat komt doen. En mag die geest dat vanmorgen dan ook doen. En dan zijn wij samen als gemeente gekomen, voor uw aangezicht ook met alle omstandigheden van ons leven. Dan zijn we hier vanmorgen, Heere God, met rouwdragende families. Denk aan de familie van Reewijk, die afgelopen week aan het graf stonden van een vader en opa. Heere God, dan is daar verdriet. Maar wilt u dan ook troosten en bijstand bieden? Heere, met al onze vragen mogen we toch altijd bij u terechtkomen. En ook met ons verdriet. Dan bent u die goede God die op zo'n wonderlijke wijze ons kan uittillen boven de omstandigheden van het leven. Heere, dat bidden we ook voor de familie Walhout en de familie van der Aard. Die deze week aan het graf van een moeder, oma, overgrootmoeder zullen staan. Ook voor de andere kinderen bidden we u, Heere. Wij vragen u, geeft u hen ook alles wat nodig is. Ook deze week om zich daarop voor te bereiden. Geef alles wat nodig is om afscheid te nemen, om los te kunnen laten. Heere, dan weet u ook wat zij nodig hebben. Troost ook in het verdriet. Wat u alleen geven kunt, maar toch ook geven wil. Heere, zo bidden we voor alle die rouw kennen. Kortere tijd geleden. Een echtgenoot of een echtgenote. Naar het graf moeten brengen of langere tijd geleden. Mensen die ook kinderen verloren hebben. Mensen die andere geliefden moeten missen. Een vader, een moeder, Heere God. U kent ook al die rouw. U kent ook de wonden die de dood slaat. De dood die ook in de wereld gekomen is niet doordat u dat zo gewild hebt. Maar die hebben we wel zelf over ons heen gehaald. En nou is het ook die laatste vijand die teniet gedaan moet worden, maar ook teniet gedaan wordt. Want Heer Jezus, u hebt toch ook over de dood en over het graf getriomfeerd. En geef dat dat ons ook mag troosten. Ook als we onze geliefden soms zo missen en het gat zo gevoeld wordt. En toch, Heere, dat u dan olie giet in de wonden, zoals we dat wel eens zeggen. Maar dat doet u toch ook. U heelt. Heere God, we komen zo tot u met alle andere noden en zorgen van ons leven. We denken aan de zieken, mensen die worstelen met gebreken naar het lichaam, kleine gebreken, grote gebreken, soms zo belemmerend. En Heere, wilt u dan ook maar geven dat ook de gevolgen van de ziekte toch nog wat mee mogen vallen, of dat er beterschap mag komen. Heere, dan bidden we ook voor behandelingen die we moeten ondergaan. We willen in het bijzonder ook wel opdragen ons gemeentelid Peter Wouters. Heere, hij is ook begonnen aan zijn kuren. En dan willen we bidden, wil u het zelf toch zegenen en wil hem ook kracht geven naar lichaam en ziel om het te dragen. Ja, Heere, wil bovenal toch ook in zijn hart geven. Het vertrouwen op u, het vluchten naar u, het zoeken van u, het dienen van u, de troost van u. Ach, Heere God, u weet wat we nodig hebben. We hebben allemaal datzelfde nodig. We zijn allemaal maar mensen van een dag. We zijn allemaal mensen op reis naar de eeuwigheid, zoals dat vroeger wel eens gezegd werd. Maar het is niet verouderd, want het is nog steeds waar. En geeft dat wij het ook heel diep zullen beseffen. En dat we er ook klaar voor zijn, Heere, als ons moment komt. Als het moment komt waarop wij dit tijdelijk leven met het eeuwige moeten gaan verwisselen. En dat we dan ook weten waar we heen gaan. Dat dat niet maar een misschientje is. Of dat het ook niet zo is dat we in ons hart heel goed weten dat we helemaal niet op de goede weg zitten. Maar Heere, dat we u zo mogen kennen en dat we van u mogen weten dat we vergeving van zonde hebben. Dat we met Heer Jezus mogen leven. Dat hij ons alles is. En dat we hem mogen kennen. Als de bruidegom van zijn kerk, dat we hem mogen kennen. Als het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Heer, en wilt u daar ook deze dienst voor gebruiken? Dan bidden we voor alle die zich eenzaam voelen, wilt u ook hen gedenken? Heere God, wat kunnen we ons eenzaam voelen, ook zelfs als we familieleden om ons heen hebben. Nou, daar weet u ook van, want u kent ons allen, u weet hoe het in ons hart is. Denk aan ons in uw genade. We mogen u ook danken, Heere, voor het vele goede wat u geeft. Dat moeten we ook niet vergeten, want er zijn zoveel dingen waar we u voor te danken hebben. De prachtige natuur ook van de week. Heren, wat was het prachtig. De rijp over de landen. Heren, het is niet te zeggen hoe groot u bent. En hoe groot uw schepping is. En hoe heerlijk dat alles is. En als nou na onze val de schepping nog zo mooi is. Hoe mooi moet het dan geweest zijn. En hoe mooi zal het eenmaal weer worden. O Heren, geef toch dat we u erin mogen verheerlijken. Ja, Heren. Ook als we misschien zelf wel zo, ja, Heere God, het oog voor de schoonheid wat verliezen door allerlei omstandigheden in het leven. Heere, wilt u dan ook ons opbeuren? Ook uit depressieve gedachten misschien wel. Wil ons helpen en bijstaan? Heere, wees ook met Martha, we mogen u danken dat ze weer terug is gekomen, dat u haar veilig hebt bewaard. Samen met alle anderen met wie zij op reis geweest is. Dank dat ze ook weer in ons midden mag zijn. En wilt u, Heere God, ook de bemoediging die ze mocht geven aan de mensen daar in Zuidoost-Azië, wilt u dat ook zegenen. En wilt u het ook zegenen voor haarzelf en voor alle die met haar mee waren op reis. En ook voor ons als gemeente, Heere, dat ze ons ook weer mag vertellen over uw werk. Want u werkt hier, maar u werkt wereldwijd. En u gaat door met uw werk. En daar mogen we ook van weten. En daar mogen we ook van zingen. En daar mogen we ook op vertrouwen. O lieve Heere, dan komen wij woorden tekort om uw grootheid en uw heerlijkheid onder woorden te brengen. Maar mogen we vanmorgen er iets van merken en mogen we er vanmorgen iets van zien. Gedenk alle gemeenteleden, ook zij die hier niet zijn, Heere wil ze ook geven. Ook als ze misschien met ons verbonden zijn, dat ze de woorden mogen horen en tot zich mogen nemen. Gedenk zo. ons allen tezamen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de GZB, de geloofsopvoeding, voor de instandhouding van de eredienst en voor het kerkgebouw. En wij gaan dan zingen uit Psalm 8, Psalm 8, vers 1, vers 3 en ook het achtste vers. Psalm 8, vers 1, 3 en 8. Gemeente, dat is natuurlijk een heel bijzonder moment geweest in het leven van Simon Petrus. Dat moment waarop de Heer Jezus bij hem in de boot is gestapt en dat toch wel vreemde bevel gaf om naar het midden van het meer te varen en om daar te gaan vissen midden op de dag. En helemaal bijzonder was natuurlijk de grote vangst vissen die hij binnenhaalde. Ja, veel van ons zullen deze geschiedenis wel kennen. En toch hoop ik dat u weer iets nieuws zult horen, ook vanmorgen. Zeer waarschijnlijk niet de eerste keer dat Petrus de Heer Jezus heeft ontmoet. Nee, hij kende de Heer Jezus eigenlijk al. Want dat horen we in het evangelie van Johannes. Hè, dat Andreas, de broer van Simon Petrus, die heeft Petrus bij de Heer Jezus gebracht. Hij leidde hem naar Jezus, staat er dan zo heel eenvoudig. En waarschijnlijk is dat de eerste ontmoeting geweest tussen Petrus en Jezus. En de evangelist Lucas die geeft daar trouwens ook een hint over. Want als u even kijkt in het vorige hoofdstuk, Lucas 4, daar lezen we dat de Heer Jezus de schoonmoeder van Petrus genezen heeft. En nou vinden we de Heer Jezus in dit gedeelte dus aan de rand van dat meer Genezareth. Ja, zo heette dat meer. En daar staat hij en hij staat daar te preken. We hebben dat vorige week ook gehoord vanuit het evangelie van Marcus, dat de Heer Jezus overal ging preken, in de synagoges. Maar hier vinden we hem in de open lucht, een openluchtdienst zou je kunnen zeggen. En er staat een mensenmassa om hem heen en ze doen allemaal hun best om dichtbij hem te komen, om allemaal te horen wat hij te zeggen heeft. Want de woorden die de Heer Jezus spreekt, dat zijn de woorden van God. En dan ziet de Heer Jezus daar twee bootjes liggen aan de oever van het meer. De mensen die dringen op hem aan. En wat doet de Heer Jezus? Nou, hij vraagt aan de schippers, aan de vissers, want die zijn daar bezig, of hij één zo'n schip mag gebruiken. Of ze een klein stukje van het land af willen varen, dan draagt zijn stem wat verder over het water heen, zodat de mensen hem makkelijker kunnen horen als je allemaal heel dicht op elkaar staat. Ja, dat gaat minder goed als dat je natuurlijk wat ruimte ertussen hebt. Dan kan iedereen hem horen, zijn stem draagt over het water. Zo kunnen de mensen hem niet meer verdringen. De Heer Jezus gebruikt dus een schip als preekstoel, zou je kunnen zeggen. Het schip van Simon Petrus. Simon die daar bezig was en de netten aan het schoonmaken was, zo lezen we, als je gevist hebt, ik heb verder helemaal geen verstand van vissen, maar goed, dan moet je dus alles uit dat net halen wat er niet in thuis hoort, waterplanten. En die netten moeten weer gerepareerd worden als ze misschien gescheurd zijn. Daar was Petrus mee bezig. En nou ja, goed, hij vaart dan van het land af. En als de Heer Jezus dan uitgepreekt is, zo lezen we dat eigenlijk in vers 4, dan geeft de Heer Jezus die opdracht aan Petrus om nog verder het meer op te varen. We lezen in vers 4, toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Nou, dat is een onverwachte opdracht geweest voor Petrus. Dat weet ik wel zeker. Want ja, de Heer Jezus, die is toch rabbi, die zich bezighoudt met het woord van God, die de mensen onderwijst in het woord van God. En nu geeft deze rabbi hem in één keer de opdracht om te gaan vissen. Dat is een beetje als dat ik als dominee langskom bij de slager en de slager de opdracht geeft om iets uit te gaan houden of een been. Of dat ik bij u op het werk kom en u ga vertellen van nou, zo moet u het gaan doen. Dat moet u gaan doen. Petrus die heeft wel geweten, denk ik, dat de Heer Jezus niet in de visserij werkte. Hij was een rabbi, dat zei ik al. Ja, misschien had de Heer Jezus nog verstand van timmeren, maar van vissen. Petrus wel, die had verstand van vissen. Was een doorgewinterde visser. En nou komt de Heer Jezus uitgerekend op het gebied waar Petrus dus heel veel verstand van heeft. Komt de Heer Jezus aan Petrus vertellen wat hij moet doen. En dan geeft de Heer Jezus ook nog eens een heel verkeerd advies. Totaal verkeerd, want Dat gaat tegen alle kennis en ervaring in. Alle kennis en ervaring van het vak. De Heer Jezus die zegt tegen Petrus dat hij midden op de dag naar het diepe gedeelte van het meer moet varen. Nou, ik zei het al, niet veel verstand van vissen, maar dat schijnt het verkeerde moment te zijn en de verkeerde plaats te zijn om te vissen. De beste tijd en de beste plaats om te vissen, dat is op de dag, dat is 's nachts dicht bij de oever en niet overdag midden op het meer. Nou, Heer Jezus, dat moet wel een mislukking worden natuurlijk, zoiets. Een heel verkeerd advies. En een mislukking, ja, die hadden Petrus en zijn kameraden juist net achter de rug. Want ze hadden net de hele nacht gevist, waarschijnlijk langs de kant van het meer, en ze hadden niks gevangen. En dat zegt Petrus ook tegen de Heer Jezus. Als de Heer Jezus tegen hem zegt, naar het midden van het meer om te gaan vissen, dan zegt hij, leest u maar mee in vers 5. Meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Nou, ja, als het op het juiste moment en op de goede plaats niet lukt, dan lukt het natuurlijk helemaal niet op het verkeerde moment en op de verkeerde plaats. Ja, Petrus, die vindt het prima als de Heer Jezus zijn vissersboot als een preekstoel wil gebruiken. Maar als de Heer Jezus zijn vissersboot als een vissersboot wil gaan gebruiken, ja, dan heeft Petrus daar toch wel een beetje moeite mee. Dat blijkt toch wel uit dat bezwaar waar hij mee komt. Meester, dit gaat niks worden. Het lukte vannacht al niet. Nou, dan lukt het nu natuurlijk ook niet. Gemeente, ik denk dat we hier wel iets kunnen leren. De Heer Jezus, die bemoeit zich met alle dingen in ons leven. Hij bemoeit zich ook met die dingen waar wij het meest verstand van hebben. Of moet ik zeggen, het meest verstand van denken te hebben. En de Heer Jezus vraagt maar één ding van ons. Dat wij hem gehoorzamen. Dat we doen wat hij tegen ons zegt. Dat we zijn geboden houden. En dat kan wel eens op bezwaren stuiten in je leven. Dat je zegt, ja, maar nou zou ik eigenlijk van, als ik het aanpak zoals de Bijbel dat wil, zoals de Heere God dat wil, zoals de Heer Jezus dat wil, dan zou ik het misschien zo moeten doen. Maar ja, dat werkt gewoon in de praktijk niet. En toch vraagt de Heer Jezus ons om hem te gehoorzamen op alle gebieden van ons leven. Of dat nou om je werk gaat, je huishouden, je school, je studie. Zijn geboden in de praktijk brengen. Hij wil koning zijn in ons leven. En de Heer Jezus die geeft hier Petrus, een doorgewinterde visser, juist een opdracht die eigenlijk tegen Petrus ingaat, tegen Petrus denken ingaat. Maar Petrus die erkent de Heer Jezus wel, want hij noemt hem meester. Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Kijk, Petrus die uit zijn bezwaar wat hij heeft tegen dat bevel van de Heer Jezus wel. En dat mag ook, hè. Als je moeite hebt met dingen in de Bijbel, of misschien ook met een weg waar je van merkt, nou de Heer die wil me die kant op hebben en je wil dat eigenlijk niet, dan mag je ook met je bezwaren komen. Petrus zegt, meester, we hebben heel de nacht gewerkt. En eigenlijk het woord wat hier met werken vertaald wordt, dat is echt niet, dat is niet een beetje dat je nou gewoon rustig aan het werk bent. Nee, dat heeft te maken met hard werken, zwoegen. We hebben gezwoegd en niets gevangen. Hè? Net een beetje als Psalm 127, hè, zoals we dat wel eens zingen. Vergeefs op bouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien. Gezwoegd, gezweet, o arbeidslien. Als God zijn hulp aan het werk ontzegt. Ja, Petrus die is er eigenlijk in die nacht weer achtergekomen, heeft hij weer ontdekt in zijn leven dat, ja, dat hij ook zo afhankelijk is van God. Mensen die beseften dat misschien vroeger ook wel meer als tegenwoordig. Hè? Wij hebben tegenwoordig zoveel techniek en dan denken we dat we alles in handen hebben. Nou ja, er is één stroomstoring in Amsterdam en heel het land ligt plat. Maar goed, we denken dat we alles in handen hebben. Maar vroeger, ja, de mensen die waren natuurlijk zo afhankelijk ook van de natuur. Als je ging vissen, ja, en je ving niks. Ja, tegenwoordig hebben ze een radar, kunnen ze zien waar die scholen vissen zitten. Maar Petrus had dat niet. afhankelijk leven. Een besef, ja, als God het niet doet, dan wordt het niks. Als God het niet geeft, dan is het te vergeefs. We hebben heel dat nacht hard gewerkt, maar niets gevangen. Je kunt zo hard werken als je wil, zonder Gods zegen vang je niets. Gemeente, beseffen we dat nog? Beseffen we nog dat we afhankelijk zijn van God? Die dingen die goed gaan in ons leven, en de dingen die mislukken in ons leven. Hoe makkelijk is het om niet zonder God aan dingen te beginnen? Hoe makkelijk is het om niet te vergeten, te bidden? Ja, of je doet het omdat je het gewend bent, maar zijn we echt afhankelijk? Leven we zo? Hebt u dat ook ontdekt in uw eigen hart, dat dat niet zo in ons zit? Je moet elke keer maar weer afhankelijk gemaakt worden. En dat komt eigenlijk vanuit het paradijs. Hè? In het paradijs hebben we tegen de Heere God gezegd, nou God, we gaan voortaan wel zonder u onze weg. We hebben u eigenlijk niet meer nodig. Die afhankelijkheid van u, dat vinden we eigenlijk maar niks. En eigenlijk weten we het ook beter dan u. Hè? Want u zegt wel, nou als je van die bomen eet, dan zul je sterven. Maar nee, we luisteren naar de duivel, we zullen leven. Onafhankelijke mensen, ongehoorzame mensen. Mensen met allemaal bezwaren tegen wat God van ons vraagt. Ja, zo zitten we toch in elkaar, of niet? Heb u daar geen last van? Ik wel. Heeft u daar ook verdriet van? Want dat is toch eigenlijk heel erg? Dat we de Heere God zo weinig nodig hebben. Dat we het zo makkelijk zelf kunnen. Toch? En nou is het wonder dat de Heere tegen ons zegt, kijk, al denk jij niet aan mij, maar ik denk wel aan jou. En nou stuurde de Heere God, de Heere Jezus. En dan kan het wel eens nodig zijn in je leven dat de Heere je laat vastlopen. Kijk, eigenlijk was Petrus toch ook een beetje vastgelopen, hè, in die nacht. En nou weet ik niet of Petrus, ja misschien heeft Petrus wel voordat hij ging vissen samen met zijn kameraden op zijn knieën gelegen. Hè? En dat hij gebeden heeft en dat hij gezegd heeft, Heer, wil u ervoor zorgen dat we veel vissen mogen vangen? Dat kan best. Het is natuurlijk niet zo dat als je afhankelijk bent van God, dat alles altijd heel makkelijk gaat. Kun je ook tegenspoed hebben. En dan kun je ook nog wel eens moeten ervaren, ja, ik heb erom gebeden, ik heb erom gevraagd en toch hè. Ja, ik heb het ook niet verdiend als de Heere God, dat de Heere God me die vissen geeft. Ik heb de vangst niet in eigen hand. En de Heere God die zorgde er ook voor dat die nacht de netten leeg bleven. De hele nacht gevist. Nou, meestal visten ze een paar uur, maar niet de hele nacht. Dat is zwaar werk hoor. De hele nacht gezwoegd en niets gevangen. Daar zorgde de Heere God voor. Dat het net leeg bleef. Ook de mislukkingen in je leven, daar kun je wel eens de hand van de Heer in zien. En nou wordt het wonder des te groter. Want daar deed de Heer het om. Dat het net leeg bleef, zodat hij het ook vol kon maken. En dan wordt het duidelijk dat het alleen maar Gods werk is. Zo kan het gaan in je leven, dat je vastloopt. En dat je er helemaal niets meer aan kan doen voor je gevoel. Je hebt er alles aan gedaan, gezwoegd, gewerkt. En je valt er helemaal buiten. Dan wordt het duidelijk, als het dan wel gaat, dat het Gods werk is. En dat God alleen de eer krijgt. Gemeente Petrus die komt met een bezwaar. Heren, we hebben de hele nacht gewerkt, we hebben ons best gedaan. Maar, hij zegt er nog iets bij, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Op uw woord. Kijk, gemeente Petrus die blijft niet steken in allerlei bezwaren die hij heeft. Hij noemt het wel tegen de Heer. Dat mag. Maar hij blijft er niet in steken. Kijk, je hebt wel mensen die blijven altijd steken in de bezwaren die ze hebben. Ja, maar het gaat zomaar niet. En ja, maar dit en ja, maar dat. Kom nou eens met die bezwaren bij God. Maar zeg dan ook het volgende wat Petrus zegt. Heere, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Kijk, Petrus die weigert niet. Dat zou erg geweest zijn als hij zou gezegd hebben. Ja, Heer Jezus, dat zegt u nou wel. Naar het midden van het meer varen. Maar dat wordt natuurlijk helemaal niks. Dat doe ik niet. Nee, dat zegt Petrus niet. Hij gehoorzaamt. Meester, meester, u zegt het. Het is uw woord. Dus ik doe het. Maar hij stelt zich onder het gezag van de Heer Jezus. Als een leerling onderwerpt hij zich aan het onderwijs van de Heer Jezus. Gezag. Ja, dat is in onze tijd niet zo populair. Daar hebben veel mensen moeite mee. Dat er iemand zou zeggen wat ik moet doen. Zelfs al is dat God. Nee, ik bepaal het zelf wel. Maar de Heer vraagt gehoorzaamheid. Niet geen kadaverdiscipline. Hè? Je moet dit en je moet dat en je moet het zo. Het is geen wet. Een christen heeft geen wettisch leven. Hè? Dat we de wet van God moeten houden zonder de Heer. Dat we het allemaal zelf tot stand moeten brengen. Nee, we mogen het doen in afhankelijkheid. Maar ook in gehoorzaamheid. En dat is wat Petrus zegt. Op uw woord zal ik het uitwerpen. Het gaat tegen mijn gedachten, tegen mijn ideeën in. Maar ik doe het omdat u het zegt. Kijk, gemeente, dat is vertrouwen. Daar zit toch vertrouwen achter. Als iemand iets tegen je zegt, wat eigenlijk tegen je eigen gedachten ingaat, waar je zelf het nut niet van inziet, en dat je het toch doet, omdat je die ander vertrouwt. Hij zegt het. Nou, laat ik het dan maar doen. Nou, dat is discipel zijn van de Heer Jezus. Dat je op het woord van God, op het woord van de Heer Jezus afgaat en dat je daarop vertrouwt. Zelfs als het tegenstrijdig is met je eigen gedachten. Heer, ik doe het op uw woord. Gemeente, is dat ook de verhouding die jij hebt tegenover de Bijbel? Dat je zegt, nou, het komt me misschien helemaal niet uit wat er staat, maar het staat er wel. En ik doe het ook. Ik zou het eigenlijk graag anders doen, maar het staat er. Heer, ik doe het op uw woord. Ik zal op uw woord het net uitwerpen. Op uw woord, Heer, hoop ik. Alleen het woord van de Heer, dat blijft over in je leven. Er zijn veel mensen die met de vraag zitten, hoe krijg ik zekerheid van het geloof? Nou, gemeente, dat is heel eenvoudig. Dat is hopen op Gods woord. Alleen door het woord van de Heer. Zelfverloochening. Gehoorzaamheid. Kijk, het kost je iets, gemeente. Het kost je iets. Petrus ook, hoor. Ik weet niet of u daar wel eens over nagedacht hebt. Maar stel je voor, hè, je hebt dus de hele nacht gevist. Nou, de hele nacht hard gewerkt, niks gevangen. Je hebt net de netten allemaal gespoeld. Zijn allemaal weer klaar. Liggen weer klaar voor de volgende dag. Dus de volgende dag kan ik weer gaan vissen. Er komt weer Jezus die zegt, nou, naar het midden van het meer. Dat gaat niks worden natuurlijk. Dus als je dan het net uitgooit, net weer vies, misschien weer gescheurd, kun je weer helemaal opnieuw beginnen. Zeker als je niks vangt, hè. En de hele nacht al gewerkt, dus je wil eindelijk wel eens slapen. Nou, dat kost wel wat. En er komt nog iets bij, gemeente, want moet u nou eens nagaan, hè? Er staan daar dus een heleboel mensen aan de kant, hè? Van het meer. En die mensen die weten ook wel, nou, als je gaat vissen, dan moet je dat doen 's nachts aan de rand. En dan gaan ze in één keer, zien ze in één keer Petrus naar het midden van het meer varen met zijn net. En dan gooit hij zijn net op het midden van het meer uit. En hij haalt niks binnen. Je gooit als visser toch helemaal je reputatie te grabbel. Die mensen die denken, Petrus is helemaal gek geworden. Dat kost het. Als je de Heer Jezus volgt. Zelfverloochening. Maar op uw woord, Heer, zal ik het doen. En hij doet het. Hij blijft niet op de oever van de meer staan. Hij steekt af naar de diepte. Gemeente, steken we af naar de diepte? Of blijven we een beetje aan de rand hangen? De weg van het geloof, de weg van de gehoorzaamheid. En gemeente, dan in die weg ontvang je ook de volheid die de Heer Jezus wil geven. Want er is bij de Heer Jezus een volheid. En dat vinden we in vers 6. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen. Zoveel, hun net begint te scheuren en de bootjes kunnen het bijna niet aan. Zoveel vissen, een wonder. Ik denk niet dat Petrus van zijn leven zo'n grote vangst had binnengehaald. De bootjes zinken zelfs bijna. Nou, gemeente, als Petrus dat ziet, dan valt hij op zijn knieën en dan roept hij het uit. En dan zegt hij, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Nou, gemeente, dat is eigenlijk heel gek, hè? Vindt u dat niet heel vreemd? Want, dan heb je net zo'n veel vissen binnengehaald. Dan zou je toch zeggen, Heere, dank u wel voor al deze vissen. Heere, wat bent u groot? Dat zou ik verwachten. Ik zou verwachten, Petrus die gaat nou een boek schrijven. Hoe ik Jezus ontmoette en hij mij net volmaakte. En die gaat het overal vertellen aan alle mensen, joh, wat ik nou meegemaakt heb. En dat wonder van de Heere in mijn leven. Toch? Dat zou ik verwachten. Maar dat doet hij niet. Hij valt voor de Heer Jezus neer. En hij zegt, Heere, ga weg van mij. Want ik ben een zondig mens. Gemeente Petrus die heeft heel diep beseft dat dat wonder maar één ding kon betekenen. Als Jood wist Petrus, er is er maar één die de macht heeft over de vissen van de zee. En dat is de Heere God. Petrus die ziet in die wonderlijke visvangst iets van de majesteit en de heerlijkheid van God. En als je daar in je leven iets van ziet, ja, dan weet je er ook van wat Petrus hier uitroept. Dat hij zegt, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. God zo groot, ik zo klein. God zo heilig, ik zo zondig. Weet u daarvan? Iets van die vernedering voor een heilige en een rechtvaardige God in uw leven. Dat u die God ontmoet hebt in uw leven. Gemeente, ik moet ook scherp zijn vanmorgen. Als u daar niks van weet, dan kent u de Heere God niet. Dan hebt u wel een beeld van God, maar dat is een onjuist beeld. Veel mensen die zien God alleen als een vriendje. En een God die je helpt als je het moeilijk hebt. En God wil je ook helpen als je het moeilijk hebt. Maar hij is ook een heilige en een rechtvaardig God. Een God waarvoor wij op onze knieën vallen. En waarbij wij moeten zeggen, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Hebt u dat wel eens gedaan in uw leven? En jij? En dat je het besefte, er is tussen God en mij een oneindige afstand. Een kloof. Heer, het kan niet dat u bij mij bent. Dat u tot mij komt, dat kan niet, want ik ben een zondig mens. Ja, gemeente, dat is de ene kant. En aan de andere kant ook, hè, dat Petrus dus ook zo ziet van, ik ben het niet waard. Ja, dat is toch ook weer een kenmerk van genade. Als de Heere God in je leven komt, dan word je niet een groot belangrijk mens. Dan word je niet een bekeerd mens. Dan word je ook niet een mens die het allemaal zo goed kan vertellen. En die zich verheft op alles wat hij heeft meegemaakt en van de Heere God gekregen en ontvangen heeft. Nee, dan ga je steeds meer beseffen, ik ben een zondig mens. Maar sta je niet boven een ander ook, hoor? Nou weet je, ik ben van diezelfde lap gescheurd. Deze belijdenis, gemeente, die moeten we allemaal belijden. En het is toch wel heel erg als we altijd maar overeind blijven tegen God. En nooit eens dit leren zeggen. Maar gemeente, als je deze belijdenis uitspreekt, dan mag je ook die woorden horen die Petrus hoort. Wees niet bevreesd. Dat is wat de Heer Jezus zegt. De Heer Jezus komt naar Petrus toe. Hij gaat niet weg. Oh nee. Ja, gemeente, je zou nog kunnen zeggen, ja, had Petrus nou eigenlijk dit gebed wel mogen uitspreken? Hè? Had hij niet moeten zeggen, Heer Jezus, kom bij me en was mij en reinig mij van al mijn zonden? Nou, gemeente, dat had Petrus natuurlijk ook kunnen zeggen. Hoewel het de vraag is of hij daar op dat moment al zoveel oog voor had. Of hij al zag dat de Heer Jezus dat ging doen. Hè? Dat de Heer Jezus nou juist gekomen was om voor die zonde te betalen. En alles heeft in het geestelijk leven een tijd. Je leert ook niet altijd alles tegelijk. Doe het maar stap voor stap. En de Heer Jezus zegt ook niet tegen Petrus. Nou Petrus, dat mag je niet zeggen hoor. Nee. Dat is in het hart van Petrus. En dat is waar wat Petrus zegt. De Heer Jezus zegt heel eenvoudig tegen hem. Wees nou niet bevreesd. Wees maar niet bang. Gemeente, dat zijn heel bijzondere woorden. Die woorden komen heel vaak voor in de Bijbel. Hè? Er wordt wel eens gezegd 365 keer voor elke dag van het jaar één keer. Nou, ik heb dat zelf nooit nagekeken, maar u zou dat kunnen onderzoeken. Maar die woorden die de Heer Jezus hier spreekt, wees niet bevreesd. Ja, dat heeft Petrus dus ook nodig om dat te horen. Dat de Heer Jezus bij hem komt. En dat de Heer Jezus hem geruststelt. En gemeente, toch klinkt daarin ook al iets door. Van de verzoening. Want uiteindelijk is het de Heer Jezus zelf die deze woorden, wees niet bevreesd, verdiend heeft. De Heer Jezus die zelf zo bevreesd geworden is voor het heilig recht van God, voor de rechtvaardigheid, voor de heiligheid van God toen hij gedrukt ging. Onder de toren van God in de hof van Gethsemane. En toen de angst van de hel hem alle troost deed missen. Gemeente, daar heeft hij het verdiend. Toen hij zelf zeer beangst en zeer bevreesd werd. Daar heeft hij deze woorden verdiend. Wees niet bevreesd. Zodat die kunnen klinken tot een zondig mens. Ook vanmorgen. Met die woorden, wees niet bevreesd, trekt de Heer Jezus Petrus naar zich toe. En de Heer Jezus die maakt een discipel van hem. Maar nog meer ook. Hij maakt ook nog een visser van mensen. Van hem. Nee, Heer Jezus doet hier een belofte. Wees niet bevreesd. Van nu aan zult u mensen vangen. En gemeente, dat is gebeurd. Deze Petrus mocht op de eerste Pinksterdag en net volhalen met 3000 mensen. Mensen die het ook gingen zeggen. We zijn zondige mensen. Maar die ook het evangelie van vrije genade mochten horen. Dat er vergeving is. Dat er verzoening is. In het bloed van de Heer Jezus. Bekeert u en gelooft het evangelie. Mensen die het leven mogen vinden. Niet in zichzelf. Maar buiten zichzelf in een ander. Een wonderlijke visvangst. Een profetie van Pinksteren. En nog steeds gaat het vangen door. Een vangst. Die zal uitlopen. Op een grote schade die niemand tellen kan. Mensen die in zichzelf zondig zijn, maar die mogen zingen. De lof van het Lam, die zullen zingen eeuwig tot lof van God de Vader, van God de Zoon en van God de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen Psalm 96 vers 6. Aanbid hem nederig al uw leven. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, bij u is er een volheid. U maakte het net vol. En Heere, dat ging in de weg van geloofsgehoorzaamheid. Geef ons dat ook, Heere. En geef ons dan ook die diepe verwondering die Petrus kende. Het diepe besef, ik ben dit niet waard dat de Heere mij dit schenkt. Het diepe besef, ik ben een zondig mens. Het diepe besef van uw grootheid en heerlijkheid en majesteit. Maar ook de diepe verwondering, Heere, over uw volheid, over uw grootheid, over alles wat u schenkt. En Heere, dat we daarin toch ook, ja Heere God, de troost ook mogen ontvangen, ook van dit gedeelte. Heere God, u kent ons. U weet wat we nodig hebben. Ook die woorden, wees niet bevreesd. We kunnen soms vreesachtig zijn. We kunnen soms vrezen om te komen. Zoals David het ook zei, zal deze dagen nog omkomen door de hand van Saul. En dan staat er toch ook, doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Heere, mogen we dat toch ook ervaren in ons leven. Dat u het bent die krachten geeft. Dat u het bent die volmaakt. Waar wij vanuit onszelf leeg zijn en het niet vol kunnen krijgen. Net, Heere, mogen we veel vissen vangen. En zowel voor onszelf, dat we veel inkomsten mogen hebben van u. Dat we veel ervaringen mogen hebben met u. Dat is niet het belangrijkste. Al kunnen we er een boek over volschrijven. Het gaat om uzelf. Nou, dat willen we toch ook ervaren, Heren. En daar mogen we toch ook om vragen. Maar Heren, dat er ook nog mensen gevangen mogen worden. Andere mensen ook toegebracht mogen worden. Mogen gaan zien aan ons. Mogen gaan beleven aan ons. En zien wat een leven met God is. Wat een leven met u is. Wat een leven met de Heren is. Heren, geef ons dat. Dat het zo vol is. Dat het er gewoon vanaf druipt. Dat, Heren God, het schip zo vol is dat het bijna zinkt. Dat kan toch wel eens zo zijn, Heren, dat we zo vol zijn dat het bijna niet meer te dragen is. Uw liefde. O Heere grote God, mag zo ons hart vervuld worden met u. En mag heel de wereld vervuld worden met u. En met uw lof. We danken u zo en we bidden u zo. Deze dingen. Niet om ons, maar om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog Psalm 145, vers 3 en vers 4. Ze zullen uit de volheid van het gemoed en ook het vierde al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer.
Volheid van het geloof.
Gemeente, ga dan nu heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Mag ik namens het college van kerken en het meesters heel even uw aandacht. We zijn inmiddels gestart met actie Kerkbalans. En bij de uitgang treft u op de tafel op naam dit boekje. Wilt u het meenemen en voor degenen die bij u in de buurt wonen en er nu niet zijn, het even meenemen. Dank u wel.